De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Godsamme, maar het blijft mijn clubje hoor. Dit is mijn club.
April en je luistert naar een nieuwe wedstrijdeditie van de Pantelitsch podcast. Jan Verdonk en ik, Thijs Zwageman, zijn het na het late 1-1 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. Ja, Jan, één ding is zeker ook in de meest bewogen tijden van deze club. Op een gegeven moment gaat die bal gewoon weer rollen. We hebben jou in de live show natuurlijk van FC Afkik eventjes gehoord over de hele Kroes-saga. Wat is inmiddels je gevoel erbij voordat we het over die wedstrijd gaan hebben?
Ik denk nog steeds dat ik Kroes een ongelofelijke pannenkoek vind, hoor. Hoe die heeft gehandeld. Dat ik van, hoe kan je dat nou doen? Maar tegelijkertijd, die vraag blijft wel gewoon een beetje knabbelen, weet je wel. Was de strafmaat niet te hoog?
Ja.
Is het het waard dat je die club daardoor weer opnieuw in chaos stort?
En, ja.
Die vragen die blijven wel hangen.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, precies zo. Precies zo. En je vangt her en der toch geluiden op dat dan de bestuursraad van de vereniging nog aan het kijken is of er nog iets aan die strafmaat gedaan kan worden. Ja, lijkt mij een lastig verhaal, maar ik ben het helemaal met je eens. Ja, we hebben het natuurlijk dinsdag of woensdag in een reguliere best wel uitgebreid al besproken. Kroes heeft de aanleiding gegeven, maar ja, hoe je dat vervolgens afhandelt, dat is wel weer een tweede stap.
Ja,
wel opvallend dat hij dan dus in het stadion is vandaag, hè?
Ik wou het je net zeggen, ik vind dat wel heel bijzonder. Het is het parool schreef geloof ik, hè, dat het daardoor het is actiebereidheid dat je bij hem ziet. Nou, dat proef ik ook wel een beetje zo. Hij zat in het vak met leden. Klopt. Zouden daar ook nog mensen van de bestuursraad om hem heen hebben gezeten?
Ik weet niet of die zullen ongetwijfeld ook daar in dat vak hebben gezeten. Maar of die echt zich nu met hem laten zien, dat is een tweede natuurlijk ook. Ik vind het in ieder geval, kijk, je kunt misschien zeggen van Alex Kroes, waarom zou je dat doen? Blijf in de Luwte. Maar ik vind niet dat, ja, het is natuurlijk wel vaker, dat is misschien niet een juiste vergelijking, maar ook met die mensen die BN'ers die dan gecanceld worden en zo, en die dan maar maandenlang moeten onderduiken en zo. Ik ben daar helemaal niet van. En ik bedoel, deze man is ook gewoon Ajax-ziet, dus laat hem lekker naar een potje gaan. Ik denk dat we daar ook verder niet al te veel van hoeven te vinden, toch?
Maar het voelt niet helemaal als even lekker naar een potje gaan. Ik heb wel een beetje het idee dat hij er ook wel een beetje een statement wil maken of zo.
Ja.
Kan dat?
Ja, dat hij zich niet verschuilt in ieder geval, toch? En misschien ook wel aansluitend bij zijn LinkedIn-statement, waarin hij natuurlijk super transparant was. En dat hij gewoon zit van, ja, ik heb niks te verbergen. En dat kan je misschien ook wel opschatten of opvatten als krachtig in die zin, toch?
Nou, zeker. Maar dat is ook meteen het hele vervelende aan alles. Want ik vind hem dus een pannenkoek. Maar tegelijkertijd zie ik dat krachtig ook. En wil je ook zo'n figuur hebben die misschien een vuist durft te maken tegen de Telegraaf. Die er niet ingaat of meegaat met dat soort stromen. En dan denk ik van, ja, het zou zo fijn zijn geweest als hij gewoon goed had gefunctioneerd.
Ja,
daarom,
want absoluut. Want als je dan ook kijkt naar, het is natuurlijk een hele slimme zakenman, maar juist voor een slimme zakenman heeft hij toch wel ontzettend veel domme dingen gedaan.
Daar zijn we het allemaal over eens, denk ik. Hè?
Ja, het hele aandelenverhaal in zijn tijd bij AZ, dat niet mocht met Ajax en ook zoals in zijn tijd bij Go Ahead natuurlijk al.
Maar is wel een dingetje thuis, dat vraag ik me toch nog af voordat we naar die wedstrijd gaan. Hè? Er waren veel mensen die zeiden van, goh, hoe kan Van Praag nou zeggen dat ze in het geheim met hem hebben gesproken, die toch wel die woorden van Praag opvallend vonden. Ja. Ik denk, zou het nog zo kunnen zijn dat hij die woorden, want ik vind het een slimme man, hè, van Praag, dus ik denk dat die woorden niet zomaar eventjes per ongeluk laat vallen. Ja. Dat hij het expres heeft gedaan om de kans op een schorsing bij de KNVB misschien te vergroten?
Ik snap die theorie. Aan de andere kant denk ik ook dat daarmee Ajax ook, zeg maar, strafbaar is, toch? Als Ajax als club al met hem spreekt. Dus ja, ik weet niet of dat helemaal dan handig om het op die manier te spelen, zeg maar.
Ja, het is iets wat de afgelopen dagen wel eens door mijn hoofd is gegaan.
Ja, ik kan hem zeker begrijpen, ja. Nou ja, goed, die wanorde, chaos, onrust zal voorlopig nog niet voorbij zijn. Daarbij ook weer niet geholpen natuurlijk door het sportieve resultaat van vanavond. En laten we het daar maar eens over gaan hebben, want daar is die wedstrijdeditie tenslotte voor. In de opstelling zien we Kaplan terugkeren van een schorsing. Ekpom was ziek of niet wedstrijdfit, kon er niet bij zijn. Van de Bomen op de bank, Guy als rechtsback. Toch weer een redelijk gewijzigd Ajax. Hè, met Linsson die vanaf die rechter wingback weer als een van de twee tienen begon te spelen. Bergwijn, diepste spits. Gods aan de linkerflank. Hoe zag je Ajax van start gaan vervolgens?
Nou, dat viel me eigenlijk nog... Ja, in het begin was het nog een beetje aftasten. Maar het begon op een gegeven moment sloop er wel een soort van frisheid in die ploeg. Dat ik dacht van ja, dat was wel op zich nog wel redelijk prettig om naar te kijken. Met Gods die natuurlijk af en toe weer leuke dingetjes liet zien. Bergwijn die wat bedrijviger was dan afgelopen weekend. Ja, ik denk... Maar goed, en zeker als je rekening houdt met de gemiddelde leeftijd. Die ploeg, die start, ik heb het nog eventjes opgeschreven. Was dus 20,82 jaar oud.
Ja,
Thijs, daarmee zou jij een veteraan zijn geweest in het team.
Nou ja, ik zou de gemiddelde leeftijd wel even iets omhoog halen, ja. dat zegt veel.
Ongelooflijk. Nou ja, en dus het verschil met PSV, want die wat tegen Excelsior moest, die hadden 26,4.
Ja.
Toen zat ik te denken, wat zou de gemiddelde leeftijd bij de Future Cup in de finale zijn geweest van Ajax?
Ja.
Maar het verschil met die ploeg is waarschijnlijk kleiner dan
met PSV. Ja, zo, dat is wel een opvallende, ja.
Ja, dan denk ik, weet je, dan vind ik eigenlijk een hele knappe eerste helft, dat je, als je dat zo met zo'n jonge ploeg op de mat legt.
Ja, nee, dat vind ik ook hoor, dat vind ik ook. En volgens mij zag ik het Kevin ook twitteren over de wisselwerking, zeg maar, tussen de wingbacks en de buitenspelers. Hè, met Linsson aan de binnenkant, Guy eroverheen.
Ja.
Gods en Taylor, die inderdaad aan het begin wat moeite leken te hebben met die afstemming, een beetje te vaak in dezelfde zone nog kwamen. Maar gaandeweg, de eerste helft, werd dat ook wel beter. Enige waar ik wel, wat ik een beetje schrijnend vond, was dat je vanuit achteruit best wel de ruimte kreeg om te voetballen met Rens, Kaplan, Hato. En dat dan eigenlijk wil je met Gods, Linsson en Bergwijn, die dynamiek voorin, wil je hen tussen de linies vrij krijgen. Maar dat eigenlijk door het statische van Manswerk en Tahirovic, dat die eigenlijk heel vaak die paaslijn dichtzetten. En ook naarmate de eerste helft was het volgens mij Kaplan die wel twee keer, één keer Gods tussen de linies en één keer Bergwijn tussen de linies bereikte. En dat is een paas die mijn inziens veel vaker open kan liggen als Manswerk en Tahirovic iets sneller uit die lijn gaan.
Had je dan liever Fitz Jim gezien in plaats van een van deze twee?
Ja, lastig te zeggen. Ja, we komen zo nog op die invalbeurt. We op een hele andere positie natuurlijk ook. Maar ja, qua type denk ik wel. Aan de andere kant is het ook wel, valt er wel iets voor te zeggen dat met alle afwezigen die je al hebt, dat je dan terugvalt op jongens. Ik wil niet zeggen zekerheden, want dat zijn ze natuurlijk ook allerminst. Maar wel jongens die in ieder geval iets meer hebben gespeeld. En waar je wel een beetje meer weet wat je aan ze hebt.
Ja.
Waarbij natuurlijk ook gelijk de kritiek kan zijn. En die hebben we ook al vaak aangestipt. Je haalt Fitz Jim in de winterstop terug om hem vervolgens vandaag pas voor het eerst te gebruiken. Dus dat werk je dan ook een beetje zelf in de hand. Dat je niet weet hoe die jongen zich nou echt op dit niveau zal houden.
Ja, en de geluiden waren toch wel dat het niet helemaal gratis was, hè, dat terughalen.
Nee, zeker niet. Ja, tonnen.
Dus dat blijft toch wel een bijzonder. Maar goed, dat is achteraf natuurlijk al helemaal makkelijk te zeggen. Maar,
toch vind ik, wat je ook al zegt, van het viel me niet tegen. En het, ook in de wetenschap dat Go Ahead gewoon een directe concurrent is voor slotfase van het seizoen, waarin die vijfde plek echt nog cruciaal wordt omdat te behouden. Hè. Die rectificatie hadden wij al eerder gemaakt. Want wij zeiden eerst dat het maakt allemaal niet zoveel uit. En richt je op de toekomst. Maar ervan uitgaan dat Feyenoord die beker wint, is die vijfde plek wel cruciaal. Want je moet er niet aan denken dat dit dolende Ajax de play-offs ingaat. Want dat gaat natuurlijk ook niet goed aflopen.
Nee, en die vergissing denk ik was ook exemplarisch voor het feit dat je dat het bijzonder is dat je om deze plekken speelt als Ajax.
Normaal
we moeten er ook nog een beetje aan wennen. Nee. Ja, en misschien dat hij ook wel een soort van gelatenheid apathie voelt richting die ranglijst op een gegeven moment.
Ja.
Ik merk dat ook uiteindelijk toch wel, daar zullen we straks dan over hebben, maar als hij gelijk maken voelt. Het is niet meer zo dat ik zo ontzettend baal als dat ik doe als je wat hoger op de ranglijst staat.
Nee, en ook in dit seizoen, het verbaast je bijna niet eens meer, toch?
Nee, zeker niet.
We hebben wel gekkere dingen gezien.
Ja, ik vond het wel interessant. Bas Kuipers zei na afloop dat die Eagles moeite hadden, hè, om druk te krijgen op Ajax. Dat ze veel moeite hadden met de positiewisselingen op het middenveld ook vooral. Mm-hmm. En dat hij zei dat in de tweede helft dat hij wel langzamerhand het gevoel kreeg dat ze wat fitter waren. Ja. Was dat dan ook, denk je, volgens jou dan het grootste euvel van vanavond?
Ja, dat idee had ik ook wel. Want zeker in de tweede helft, ja, we komen er zo nog op al die wissels en zo. Maar je merkt dat het bij Ajax wel echt wegglipt. En dat heeft denk ik ook wel grotendeels met fitheid te maken. Je hebt allemaal jongens die terugkomen van blessures. Je hebt jongens die zonder al te veel ritme in korte tijd heel veel wedstrijden moeten spelen. Ja, en bij Go Ahead staat daar toch een iets stabielere basis wat dat betreft. Dus ik denk dat dat zeker meespeelt. Dus die uitleg kon ik ook wel volgen. Maar dan, ja, voordat we daar naar die tweede helft gaan, kunnen we natuurlijk niet voorbij gaan aan eigenlijk het hoogtepunt van de wedstrijd. En wat is het hem gegund? Anton Guy, die in de 24e minuut een beetje, ja, Marco van Bastiaans, kunnen we dat zeggen? Hoe die bal binnenvolleert?
Ja, het gekke is, je ziet af en toe wel eens wat van die flitsen van trainingen. En pas had hij een keer zo'n omhaal dat je denkt, wow, wat doe je?
Ja, ja.
Ja, dit was eigenlijk weer zo'n momentje, hè? En ja, ik denk wel dat we hebben best wel wat softe deentjes qua jeugdspelers binnengehaald de afgelopen jaren. Dat je denkt van, oh joh, hoe deze jongen zich nou weer uit deze dip heeft geknokt. Daar past alleen maar bewondering, denk ik, voor. En dat zou ook een groot voorbeeld kunnen zijn voor veel van die jeugdspelers uit Denemarken die we hebben gezien.
Ja, ik vind dat nog het grootste compliment. En dat hij die bal werelds binnenschiet en dat het echt een fantastische goal is, dat is natuurlijk prachtig. Maar vooral inderdaad de wetenschap waar hij vandaan komt. Nou, vorige week valt hij prima in, heeft hij een goede assist. Vandaag vind ik ook echt een van de betere aan Ajax-zijde. Natuurlijk ook vlak voor die goal geeft hij echt een piekfijne voorzet op Bergwijn. Een beetje hoe Beckham dat vroeger altijd deed vanaf die rechterflank. Zo'n uitdraaiende bal, echt prachtig. En ja, met alles wat deze jongen over zich heen heeft gekregen. Prachtige vreugde-explosie ook bij hemzelf. Hè? En je ziet ook bijvoorbeeld een Berghuis op de tribune. Maar ook al die andere teamgenoten, ze sprinten volle bak naar hem toe. Iedereen lijkt hem dit ook te gunnen. En dat zegt toch ook wel veel over zijn karakter en hoe hij in de groep ligt, hè, verder.
Nou, absoluut. Want ja, ik moest toevallig nog eventjes terugdenken aan de Future Cup afgelopen weekend. Dat wij onze grote vriend, deze vriend Abildgaard, na afloop met zijn ouders en zijn broertje zagen staan.
Ja.
Ik denk van, denk die ouders en dat broertje even weg. En dan is het opeens heel eenzaam dat we staan in Nederland en heel hard. En dan, ja, dan ben ik zo blij voor deze jongen dat hij nu wat liefde voelt van fans en denk ook van zijn teamgenoten. Dat is hem echt diep gegund.
Ja, absoluut, absoluut. En hij raakt hem vol, die bal. Achter een granaat slaat hij tegen de touwen. Toch zie je ook, hè, dat in dit systeem Ajax nog in de velbezetting in balbezit dus wat zoekende is. Maar hij wel echt steeds met de wedstrijd in zijn rol groeit als rechter wingback.
Ja, en dat zag je natuurlijk bij die vorige wedstrijd ook al, dat hij op een gegeven moment mooi die assist had. Ja, dat was wel passend bij iemand die mooi die hele flank kan bestrijken.
Ja.
En dat kan hij natuurlijk wel. De vraag is of je in 4-3-3, of je dan toekomst ziet in Guy. En volgens mij hebben we daar al vaak zat over gehad.
Ja, nee, lastig. Maar hij toont in ieder geval aan de flitsen van zijn potentie en dat je toch ook wel kwaliteiten bij hem ziet die we natuurlijk ook lange tijd niet hebben gezien. Zo eerlijk is het ook, want hij heeft eigenlijk heel lang niet een bepaald ondergrensniveau gehaald natuurlijk.
Klopt, en je ziet zijn beperkingen natuurlijk vanavond ook weer. Hè? Want op het moment dat hij in hele kleine ruimtes komt, dan gaat hij nog af en toe best wel gekke dingen doen. En gelukkig compenseert hij het vanavond met heel veel aardige momenten, maar als je daar een beetje wat dieper op inzoomt, zie je natuurlijk die momenten ook. Dan kan jij volgens mij een hele aflevering van Veldjes en Pionnetjes mee vullen.
Ja, absoluut. Dat zal ook alweer een lange aflevering worden. Dus, maar in ieder geval, dit is hem van harte gegund. En hij leek lange tijd de matchwinner te worden. Dat liep natuurlijk eventjes anders. Als we dan gaan kijken naar die tweede helft, je stipt al eventjes die analyse van Bas Kuipers aan, het aanvoeren van Go Ahead. Vond ik wel hout snijden. Want je zag, en dat vind ik wel, dat valt me dan zeg maar vanuit Go Ahead oogpunt wel tegen. Dat heb je al bij zoveel clubs dit Eredivisie seizoen gezien. Die beseffen eigenlijk nog steeds niet dat als je naar de arena komt, hoeveel daar te halen valt. Dat het blijft toch natuurlijk een machtig stadion en de allure die Ajax nog steeds wel heeft. Maar ook bijvoorbeeld een NEC en een PEC Zwolle, een Sparta, die eigenlijk allemaal pas na de rust of in de tweede helft ergens beginnen te voetballen, wel beginnen druk te zetten en dan vaak nog tot een goed resultaat weten te komen. Terwijl, ja, als je denkt, gooi dat schroom vanaf de aftrap van je af, dan kan je er jezelf een hele comfortabele wedstrijd bezorgen tegen Ajax.
Ja, dat gevoel, dat bekruipt mij ook wat dat betreft. We hebben van de week ook een keer iets gezegd, dat van Zwolle hadden ze gezegd van, ja, als we dan de kans hadden om Ajax te pakken, dan was het nu.
Ja,
dat is inderdaad al het hele seizoen aan de gang.
Dus iedere wedstrijd in het geval,
dat
ja.
Zou geen verrassing inderdaad nee. Moeten zijn. Nee.
En nogmaals, hè, kijk, met de hele situatie waar Ajax zich nu in bevindt en plus alle personele problemen, het elftal wat je vandaag op de mat zet. Ja, als je dat aan het begin van het seizoen had verteld, dat je begin april met deze basis ploeg aantreedt en vijfde staat, ja, dan had ook iedereen je natuurlijk voor gek verklaard. Dus het is allemaal niet, ik vind het aan zich niet vreemd dat je, zeg maar, uiteindelijk gelijk speelt tegen een directe concurrent als Go Ahead. Maar ja, het is natuurlijk wel de wijze waarop is uiteindelijk wel heel, heel teleurstellend, omdat het gewoon onnodig is, laten we wel zijn.
Ja, maar als we dan in die kopjes van die jongens van Go Ahead kruipen, wat is het dan gewoon het feit dat je met 11 jongens allemaal die mindset moet hebben, ja, van de Ajax? Ja, ja, want ja. Het is gewoon, er zullen vast wel een paar jongens tussen hebben gezeten die daar wel in geloven.
Nee, 100%. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in de eerste helft. Dan heeft Go Ahead een paar keer vanuit achteruit de bal, of dat ze hem veroveren na een actie van Bergwijn of Gods voorin. En dat je gewoon, dat er bepaald net dan een centrale verdediger of een middenvelder is die in plaats van even iemand tussen de linies vrij te spelen, dan ervoor kiest om die bal lang te geven. En dat, ja, zijn precies de verschillen wat ze na rust een stuk beter doen. Veel meer vertrouwen aan de bal, veel meer rust aan de bal. Zoals Kuipers ook aangaf, durfde gewoon 1-op-1 door te dekken, waardoor je Ajax ook hoger onder druk kan krijgen. En je merkt dat het dan voetballend ook weer een stuk lastiger wordt. Maar dat is inderdaad gewoon een knop. En ik denk, als trainer, zeker iemand als René Haken, die natuurlijk ook gewoon een gelouterde Eredivisie trainer is, die zal dat ongetwijfeld wel vooraf gegaan talloze keren hebben benadrukt. Maar uiteindelijk, op het moment dat die spelers op het veld staan, in die arena, is dat toch weer anders. En dan heb je misschien dat moment in de rust nodig om echt even aan te wakkeren van, jongens, jullie voelen het nu zelf ook, het kan gewoon. En dan zie je dat Ajax na de rust eigenlijk nauwelijks meer iets creëert, toch?
Ja, ze hebben geen één keer op goal geschoten volgens mij de tweede helft. Ja, dus dat zegt alles. En je zag ook het balbezit was 20% minder dan de eerste helft. Dus,
ja, gigantisch, ja, verschil.
Ja, dus ik snapte dat gevoel ook wel heel goed bij Bas Kuipers. Dat hij zegt van, qua fitheid had ik het idee dat we daar ook kansen gingen krijgen.
Ja, wat dat betreft denk ik ook Gods, die natuurlijk smaakmaker was. Hè, die heerlijke speler die constant op snelheid zijn acties maakt, super explosief is. Prachtige, stijlvolle techniek heeft en razendsnel voetenwerk ook, waarmee die niet alleen om de bal kan bewegen, maar ook lichaamsschijnbewegingen. Echt een plaag voor iedere verdediger, denk ik. Krult eind eerste helft die bal ook nog op prachtige wijze op de paal. Ja. Hè? Wat een heerlijk effect zat daarachter. Maar ja, over fitheid gesproken, die wissel lijkt mij puur uit voorzorg en belasting. Om hem natuurlijk een beetje uit de wind te houden na een uur. Maar je merkt, daarna is elk stukje aanvallende dreiging wel uit de ploeg, hè?
Ja, zeker. Maar dat weet je natuurlijk ook. We hebben al vaak zat gezegd, Ajax is zo afhankelijk van creatieve uitspatting. Ja, van Gods, ja, van Bergwijn, die toch vanavond wat dat betreft dan eigenlijk ook nog wel weer te weinig brengt.
Ja.
Maar dus als je haal dat eruit en je gaat niks meer creëren.
Ja.
Het was wel opvallend, hè, dat Fitz Jim aan die, je hebt toch een beetje die rol ging vertolken.
Ja, nee, ik wil zeggen, dat was mijn volgende vraag. Want het feit dat je Gods wisselt, dat is dan fitheid. En dat vind ik goed, want ik bedoel, onder andere ik, maar wel meer mensen hebben ook de kritiek gehad op Van het Schip. Van, je maakt ook die jongens kapot, hè, met een Brobby en een Kaplan vanuit het niets zoveel laten spelen. Dus dat vind ik wel sterk. Maar ja, Fitz Jim, dat is dan wel heel opvallend als je Julian Rijkhoff en Carlos Forbes op de bank hebt zitten, toch?
Ja, zeker. Ja, en zegt dat dan bij Forbes zeker, hè, richting komend seizoen zegt dat natuurlijk alles.
Ja, ja.
Lijkt mij wel in ieder geval.
Ja.
Maar hoe vond je dat Fitz Jim het uiteindelijk invulde?
Ik vind het moeilijk om daar heel kritisch op te zijn. Omdat ik natuurlijk, ik vind hem vooral een speler die veel aan de bal moet komen. En het liefst zo vroeg mogelijk stadium van de opbouw. En op zich snap ik dan nog wel de gedachte, als je denkt van we worden onder druk gezet en we hebben minder balbezit, dat je met Fitzjim een balvaste speler brengt. Maar juist ook in dit systeem, je hebt het gezien met de snelheid van Gods en de diepgang. Kijk, als je Linsson op de andere flank hebt staan, dan eigenlijk elimineer je Bergwijn hiermee. Want dan ga je weer krijgen dat hij de enige is op een eiland. En je hebt daar toch ook wel voorin jongens met snelheid en diepgang nodig. En ik had in dit geval gekozen om Bergwijn naar links te halen en Rijkoff in de punt. Forbes hebben we überhaupt natuurlijk nog weinig gezien, ook sinds deze systeemwissel. Wat ik overigens ook wel raar vind, omdat dat juist een jongen is. En je ziet het zoals Guy ook, die laat hem lekker in die grote ruimte sprinten en niet heel veel aan de boven komen. En het kan hem misschien nog beter liggen dan een klassieke 4-3-3 van Ajax.
Ja, dat vind ik inderdaad ook het meeste van. Wij hebben ook voordat die systeem wisselde, was wel eens gepleit voor dit systeem. Omdat er toch wel wat kwaliteiten in zaten waarvan je denkt van ja, die passen daar misschien beter bij. En inderdaad, wat jij zegt met de snelheid van Forbes. Zou je daar wat meer speeltijd verwachten?
Ja. Dus Fitzjim. Ja, ik wil jij daar nog verder heel veel over kwijt?
Nee, behalve dat je wel gewoon ziet hoe benig die met de bal is en dat hij rust kan brengen. Maar goed, of dat uiteindelijk ook in een dominante rol kan zijn in een 4-3-3, dat vraag ik me af.
Ja, uiteindelijk zo'n dik 10 minuten voor tijd nog een driedubbele wissel met Mansverk, Bergwijn, Linsson, waar Vos, Rijkoff en Forbes alsnog komen. Rijkoff misschien nog een paar momentjes gehad. Zijn eerste kaats en zo was weer ongelukkig. Ja. Daarna groeide hij er wel iets beter in. Wanneer komt het moment dat we van hem iets meer mogen verwachten in die invalbeurt in Ajax 1?
Zou je niet daar nog echt nog wat meters in bij Jong Ajax voor moeten maken?
Ja.
Vind ik wel. Ik zou hem daar toch nog wel een goaltje of 15 willen zien maken. Dat je daarna denkt van hij is aan toe. Ja, mij bekruipt nog steeds het gevoel dat het nu nog iets te vroeg is voor hem.
Was ook een beetje advocaat van de duivel hoor. Want ik bedoel, was natuurlijk ook heel duidelijk gezegd van tot de zomer krijgt hij de tijd om lekker bij Jong aan te haken en zijn plekje weer te vinden bij Ajax. En uiteindelijk stond hij volgens mij binnen een week nadat hij was gehaald, stond hij al in het eerste. Dus nu het is ook allemaal een beetje deels noodgedwongen. Bij Jong is hij, doet hij zijn ding natuurlijk ook niet altijd nog even constant. Hè? Is daar soms wel wisselvallig, maar is allemaal prima denk ik in de leeftijd. Dus ontwikkelt zich redelijk. Het zou misschien wel lekker zijn als hij een keer als inval een goaltje kan maken of zo. Hè?
Tuurlijk. Het zou heerlijk zijn. Maar wat dat betreft heeft hij ook niet het geluk met de kwaliteiten om zich heen op dit moment.
Precies. Dat hij even iets vaker in die posities kan komen.
Ja.
Wat ik dan eigenlijk heel erg mooi vind op het moment dat ik toch dacht van matige tweede helft, maar je gaat hier wel een directe concurrent gewoon van een overwinning, niet eens beroven, maar gewoon een directe concurrent verslaan. John van het Schip dacht dat volgens mij ook, want die gunt Anton Guy zijn publiekswissel. Ook weer een prachtig moment in die zin. Vervolgens is dat hele mooie sentiment en goede gevoel verdwijnt als sneeuw voor de zon natuurlijk.
Ja, om nog even in te zoomen op dat hoogtepunt. Het is straks denk ik als je aan het eind van het seizoen moet gaan terugblikken en je moet je die hoogtepunt van het seizoen aangeven, dan komt dit bijna nog in de top 3 binnen. Want zoveel hoogtepunten
dat denk ik,
zijn.
Dat denk ik serieus, ja.
Wat dat betreft past het dan ook wel weer in het seizoen van Guy, dat het dan toch niet de winnaar
triest,
was.
Het had zijn avond moeten zijn en zelfs dat valt dan nog in het water.
Ja, het hele seizoen heb je het indruk dat de fenomenale Ramai dat een beetje een pleonasme is. Maar vanavond was het dus eventjes niet zo. Was toch een foutje van hem, hè?
Nou, een fout toch. Een hele grote fout. doe je het echt te licht mee af, denk ik hoor.
Nee, ik weet het. En dat snap ik ook. Maar nee, dit was gewoon een grote fout van hem, duidelijk.
Ja.
Ik vond het wel, was het daarna theater van hem?
Ja, kom op zeg. Oh, doodvermoeiend. Jezus. Weet je wat je dan gewoon moet doen als keeper? Gewoon zo snel mogelijk die bal uit je goal pakken en gaan staan. Maar dit is echt gênant. Dit is echt gênant. En dan eindigt hij de wedstrijd met een verbandje over zijn keepershirt. Heb je dat nog gezien op zijn elleboog?
Ik heb vanmiddag nog even die valpartij bij wielrennen zitten kijken. Dat de drie bijna doodgaan, man. En dan denk je, Jezus Christus, je zou dat eigenlijk eens eventjes terug moeten kijken.
En die gasten die staan ongeveer op en die fietsen nog door.
Ja.
En maar kom op, dit moet je toch ook voor jezelf niet willen, Jan?
Nee, helemaal niet. Nee, maar ja, het enige
alle aandacht op je. Iedereen weet, er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Want die gozer springt gewoon tegen hem aan.
Ik denk, Thijs, het is een emotionele jongen. Die jongen die reageert dan vanuit die emotie, ligt hij daarin. En als je daar dan eenmaal ligt, dan kan je natuurlijk niet...
Dan kan je niet meer terug.
Nee, dus dan zit je een beetje gevangen in dat moment, denk ik.
Ja, maar ik moet zeggen, kijk, tussen de teleurstelling van die gelijkmaker door heb ik hier eigenlijk wel nog om kunnen lachen. Want je zag heel veel herhalingen, want het spel lag volgens mij nog 5 minuten stil daarna. En je ziet hem eerst, nadat hij die bal loslaat, probeert hij nog die bal heel snel terug te pakken. Vervolgens gaat hij erin. Dan is hij eerst nog aan het protesteren bij de scheids. En dan denkt hij, oké, deze goal staat. En dan begint hij aan zijn theater. Dus het is totaal ongeloofwaardig natuurlijk.
Ja, nee, ik denk dat de adrenaline eerst even weg moest zakken en dat hij toen pas de pijn voelde.
Het sloeg nergens op. Hoe denk jij dan dat hij, want uiteindelijk fluit de scheids af en hij loopt natuurlijk rechtstreeks naar de kleedkamer. Dat is ook de walk of shame dan, toch?
Ja, zeker.
Dat verbandje om je elleboog nog even het halve veld moeten overbruggen.
Ja, maar goed, een keer een foutje voor deze jongen. Die heeft dit seizoen natuurlijk al fantastische dingen gedaan.
Ja. Het kost eerst je nu punten. Eerst zat er ook weer één keer goed bij, hè? Knappe reden, die snel bij de grond was.
Zeker weten. En ik denk dat we nog steeds wel kunnen stellen dat het misschien wel de beste aankoop is geweest afgelopen zomer. Dus,
maar,
22 jaar nog maar, hè? Was op dat moment de oudste jongen in het veld.
Ja, precies. Dat zegt ook alweer genoeg. En ook wel weer symbolisch voor dit seizoen dat dan op een avond als dit dan een van je constante en betere jongens de fout maakt die je een keer de punten kost. Het is wel zonde, hè, want het is een gekke midweekse speelronde geweest met gekke uitslagen. Afgelopen weekend ook al wat verrassingen waar NEC natuurlijk toen van PSV won, die daardoor de ongeslagen status kwijtraakte. Als je dan nu gaat kijken naar de stand, dan heb je dus Ajax op 45 staan, NEC op 43, Go Ahead blijft op 41, zeg maar, die marge blijft hetzelfde. En daarachter Utrecht met 39, het staat toch wel dicht bij elkaar allemaal, hè?
Het staat zeker dicht bij elkaar. En het is, voor de mensen die houden van spanning op de ranglijst, is dit nog leuk?
Ja, dat. En dit is eigenlijk het enige, of bijna het enige in de Eredivisie wat nog beslist moet worden. Want kampioen nummer 2, degradanten zijn nu ongeveer ook al, komt snel duidelijkheid in. Maar die vijfde plaats, dat is de grote strijd in de Eredivisie op dit moment.
Ja, staan we daarna komend weekend ook nog, denk je?
Natuurlijk Feyenoord uit. Je vreest er met grote vrezen voor. Het enige waar je dan nog een beetje hoop uit kan putten is dat Ajax toen in die reeks onder Schreuder, dat ze volgens mij 7 wedstrijden niet wonnen, wel gelijk speelde in de Kuip. En Feyenoord speelt vandaag gelijk bij Volendam. Wat natuurlijk ook bizar is. Want dat Volendam, dat is ook geen eredivisiewaardige ploeg. Normaal gesproken gaat Ajax daar niet winnen.
En er zijn toch ook wel wat jongens vertrokken afgelopen zomer die toch wel even een extra stukje kwaliteit met zich meebrachten. Ja. En die gemiddelde leeftijd ook wat omhoog trokken. Dus ik heb er wel een heel hard hoofd in, moet ik zeggen.
Maar moet je dan, zeg maar, à la Volendam gewoon in je eigen 16 gaan liggen in de Kuip zondag? Want dat... Ja. Dat staat toch ook wel heel ver af bij waar je voor
zeker.
Wilt.
Ja, als je de keuze krijgt al überhaupt. Want ik hoop dat je... Ja, dat is ook maar de vraag. Ik weet niet hoe Slot wil gaan spelen. Maar die de laatste keren wilde die er redelijk wat druk zetten. Dus dan moet ik nog zien of je er onderuit komt.
Ja.
Maar echt veel reden om vertrouwen erin te hebben. Voorlopig kun je me niet hebben, denk ik.
Nee, absoluut niet. Nee. Nou ja, die... Pot, dus ga jij zondag in ieder geval doen met Lars, was het, hè, dacht ik, de wedstrijdeditie.
Ja, want jij bent...
sta dan lekker op de lange latten, op de skis. Dus ik ga wel kijken of wel mijn best doen om het daar ergens te zien. Maar podcast opnemen, dat wordt wel heel veel van het goede dan op
je hebt het weer goed voor
2000
elkaar,
meter hoogte. Ja, het laatste stukje waar nog sneeuw is, denk ik, hoop ik. En anders dan wordt het lekker in de zon en dat is dan ook prima. Maar dat gaan we eventjes meemaken. Voor nu nog eventjes naar het wedstrijdwoord. Die was razendsnel, ongeveer op het laatste fluitsignaal kwam die al binnen van Alexander ten Brugge Katen. Mooie naam. En die kwam met Ramayayay. Dat is toch wel, valt de avond wel samen, hè?
En dan is het toch jammer dat Guy dan helemaal hier buiten is gebleven. Zonder voor hem, maar we noemen het dan nog maar een keertje. Want,
ja.
Dat was van hem een prima wedstrijd.
Ja, Ja, ik merk gelatenheid bij Jan en ook bij mezelf.
Dat is natuurlijk door de hele week. Want ik bedoel, ook deze wedstrijd wordt overschaduwd uiteindelijk door wat er allemaal gebeurt. Dus die lange termijn is veel belangrijker dan de korte termijn. En het zijn echt wel redenen om je nu weer flink wat zorgen over die lange termijn te maken.
Ja die zijn er zeker. Die zijn er zeker. We zullen dat natuurlijk ook met de Pantelitsch podcast weer uitgebreid blijven volgen. Zoals we dat ook deze week hebben gedaan. Hè. We zaten kort op het nieuws. Veel bronnen geraadpleegd. We proberen jullie als luisteraars daar zo goed mogelijk over te informeren. En in de tussentijd, zoals ik ook deze aflevering begon, blijft de bal gewoon rollen. En daar zitten we natuurlijk ook nog steeds kort op. Dus hopelijk dat Ajax weet te verrassen zondag in de Kuip. Het zal echt een verrassing moeten worden, want met lood in de schoenen en weinig vertrouwen reis je daar af. Dus hopelijk dat er nog wat jongens kunnen terugkeren. Wellicht een Brobbey, Schutterloh die nu ook weer op de bank zat, Van der Bomen, Henderson. Het zou kunnen, maar ik denk dat het voor veel van die jongens nog te vroeg komt. En of dat het verschil gaat maken, dat denk ik eigenlijk ook niet. Voor nu andermaal weer een keer puntenverlies, Go Ahead. Voor de derde jaar op rij in de arena dat Ajax er niet van weet te winnen. Ook nog wel een opvallend feitje. Wij hebben er allemaal weer chocola van proberen te maken. Het leek de avond van Antogai te worden. Het wordt uiteindelijk de avond van de flater van Ramai. Bedankt voor het luisteren. En zondag zijn Jan en Lars weer naar de klassieker in de Kuip. Tot dan.
Let's go Ajax.